Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering een kijkje in de keuken van de portfolio Dividendtrekker.
Ja, Bas en Brian van het team zijn te gast. De echte talenten.
Ja, de motor van de PDT. En ik vraag ze, hoe ga je nu van software-idee naar een werkend product?
Ja, we hebben het over velocity, legacy. En hoe ga je om met al die data?
En over de rendementsberekening, money weighted rate of return, hoe we dat allemaal voor slechts 5 euro per maand kunnen aanbieden. En nou ja, zo leer jij als belegger natuurlijk ook weer wat meer over hoe een softwarebedrijf werkt.
Oké.
Gaan beginnen.
Ja, die lampjes nog wat in? Of,
Hij is aan.
Dat hier aan staat.
Alles is on record from now on. Dames en heren, bij wijze van hoge uitzondering zit ik niet met één, maar met 3 mannen in de studio vandaag. Te weten, het kloppend hart van de portfolio Dividend Tracker.
Ja, de echte talenten.
Ja, want natuurlijk, jij bent daar één van. De aanvoerder misschien wel. Maar ook hier nu te gast zijn een developer en een designer. En dat zijn Bas Dobbelaar en Brian Te Beek. Welkom jongens.
Ja, dankjewel. En leuk om er te zijn.
Ja, nu zit hij de keer aan de andere kant van het plaatje.
Ja, we hebben natuurlijk, ik weet niet, Pim, hoeveel afleveringen heb je inmiddels al opgenomen?
118. Dit is de 118e.
Ja, precies. En na dan 118 afleveringen is het wel leuk om een keertje aan te mogen schuiven.
Hoe heb jij deze mannen aan je weten te binden, Pim? Er is een heel groot tekort aan technisch personeel, volgens mij. Toch? Ik zag laatst die documentaire van ASML over dat het eigenlijk het grootste probleem is dat ze niet genoeg mensen kunnen vinden.
Ik heb met Bas en Brian in het verleden gewerkt. Ik denk, hoe lang kennen we elkaar nu? 8 jaar of zo?
Ja, 9 jaar? Wel, ja.
Dus dat werkt altijd heel goed. We zijn denk ik een heel goed team, kennen elkaar heel goed. Allemaal hele hoge standaarden. Het eerste wat je gaat doen als je iets nieuws begint, is dat je natuurlijk naar de mensen toe gaat die je goed kent.
Ja.
Waar je altijd mee fijn hebt samengewerkt. Maar kwam ik heel snel bij, eigenlijk gewoon direct, bij Bas en Brian uit.
Maar in een wereld waar dus personeel zo schaars is, hebben jullie denk ik ook de wereld aan jullie voeten. Jullie kunnen echt kiezen waar je wilt werken. Weet ik niet hoor, die assumptie maak ik even. Maar klopt het ongeveer?
Ik weet niet. Er zijn natuurlijk heel veel kansen op dit moment, omdat er veel mogelijkheden zijn. Uiteindelijk is het ook gewoon dingen doen wat je leuk vindt. En dit was voor mij wel een hele spannende uitdaging om een keertje zelf iets te gaan ondernemen.
Komt het specifiek door Pim dat je ja hebt gezegd? Of was het ook het idee van de portfolio Dividend Tracker waarvan je dacht, daar wil ik aan meewerken?
Eerlijk gezegd, eigenlijk Pim kwam naar me toe nog voordat de podcast was gestart. Toen kwam je eigenlijk alleen nog met een Excel-sheet aan. En die liet hij aan me zien en toen dacht ik, Oké, gaan we nu een Excel-sheet ombouwen tot design? Ben ik niet meteen in eerste instantie meteen heel warm van. Maar het totale plaatje, dat meer met een educatieve insteek is. Dat je toch wel een lastige markt eigenlijk soort van beschikbaar maakt voor een brede doelgroep en toegankelijk maakt. Daar zag ik wel heel veel uitdaging in.
En die zijn er ook volgens mij volop geweest. De financiële markt lijkt me een hele ingewikkelde om in te opereren. Met al die data en al die gegevens van al die verschillende aanbieders. Tenminste, ik hoor Pim daar af en toe over. In deze aflevering krijgen we eigenlijk een kijkje achter de schermen van wat er voor jullie allemaal zich heeft afgespeeld de afgelopen tijd. En het is misschien ook wel leuk voor mij als iemand die zich ook is bezighouden met beleggen, om eens te kijken van hoe werkt nou zo'n softwarebedrijf? Hoe ga je van idee tot product en het hele proces dat daarachter zit?
Ja, ik geloof dat uiteindelijk elk bedrijf een softwarebedrijf wordt. In een bepaalde vorm. En net zoals elk bedrijf sales en HR heeft en marketing, gaat elk bedrijf straks ook eigen designers en eigen developers hebben. En dat wordt een steeds belangrijker onderdeel van elk bedrijf, omdat dat namelijk zorgt voor schaalbaarheid. Mm-hmm. Dus het is wel leuk om eens een keer een designer en developer aan het woord te hebben. Hoe werkt dat nou en waar moet je op letten? Hoe voorkom je nou bijvoorbeeld legacy? Het is gewoon goed om dat te starten om uit te leggen wie is wie. Wie is de developer?
Ja.
Yes, nou ja, mijn naam is Brian. Het is natuurlijk interessant te zitten hier met z'n vier aan tafel. En we zien elkaar natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat je straks aan de stem natuurlijk moet horen wie er aan het woord is. Dus...
Nee, we gaan gewoon Designer Brian, heet je vanaf nu.
Nee, daar ga je al de mist
in. Developer Brian, daar ga je al de fout in.
Developer Brian.
Developer Brian, ja. Ik ben zelf dus eigenlijk een soort van CTO van de Portfolio Dividend Tracker. Heb zelf een achtergrond in computer science, gestudeerd hier in Amsterdam. Ben tijdens mijn middelbare schoolperiode eigenlijk begonnen met programmeren. En toen ben ik begonnen met websites. Nou, vanuit daar ben ik eigenlijk thuis, eigenlijk buiten de studie, bezig geweest ook met Android-applicaties. Wat Android-applicaties gemaakt in de Google Play Store, zeg maar, gezet.
Ja? Is er iets bij wat we kunnen kennen?
Denk het niet. Nee, het is echt al lang geleden. Ja, het is al 15 jaar geleden of zo. Dus
ja, maar waren dat dan dingen die je zelf bedacht?
Ja, nou, ik was toen heel erg op zoek naar... ik wilde gewoon heel graag een applicatie maken. Maar je hebt natuurlijk vaak, dat zie je natuurlijk met PTR uiteindelijk ook... dat je hebt gewoon veel data nodig om echt ook iets zinnigs te kunnen laten zien. Dus ik was destijds eigenlijk uitgekomen op data van de Rijksoverheid. Die hebben een soort van website. Daar kan je dan zien wat voor data ze openbaar stellen. En toen kwam ik uit bij informatie over koopzondagen en koopavonden. Mm-hmm. Dus voor beide heb ik destijds zeg maar, een app gemaakt... dat je kon zien in jouw gemeente zeg maar, wanneer het dan koopavond of koopzondag was.
Dus je kijkt eerst welke data is er en dan bedenk je... Nou, in ieder geval destijds, dan bedacht je de app erbij.
Ja, content is natuurlijk wel moeilijk om te maken in een applicatie... als je dat soort van in de markt zet. Ja, ik probeerde toen een eurotje zeg maar, die apps te verkopen.
Ja.
Maar er moet natuurlijk wel wat zinnigs in staan. En die data die je gebruikt moet natuurlijk wel openbaar beschikbaar zijn. Want anders mag je niet zomaar die data zeg maar kopen.
Ja.
Ja, vanaf daar eigenlijk doorgerold echt in zeg maar de job gewoon, ontwikkelaar.
Ja. En zijn er meerdere soorten developers? Of is er maar één soort developer die zijn ding doet?
Nee, er zijn zeg maar binnen development zijn er wel heel veel verschillende expertise's.
Wat zie je van jou?
Ja, ik doe gewoon van alles en nog wat. Dat moet ook wel, want anders dan kan ik niet zeg maar, de enige zijn die aan de Portfolio Dividend Tracker werkt.
Je bent allround developer.
Vaak zie je wel, zeg maar, bijvoorbeeld expertise is mobile development, specifiek mobiele apps. Nou, dan heb je dus ook nog mensen die bijvoorbeeld focussen op Android of focussen op iOS. Aan de kant van een website heb je dan mensen die echt zeg maar, het visuele stuk van wat je ziet van een website ontwikkelen. En dan heb je nog ontwikkelaars die zeg maar, de achterkant maken, dus... Mm-hmm. Als jij bijvoorbeeld een transactie invoert in PDT... dan wordt het natuurlijk ergens opgeslagen in een database. Dan moet er een hele berekening over gedaan worden. Dat zie je niet. Je ziet alleen het resultaat. En dat stuk, dat is eigenlijk wat je dan noemt een backend developer. En al die zeg maar, programmatuur, die draait dan ook nog op infrastructuur. Dus die draait in servers, op servers in datacenters. En dat is dan ook weer bijvoorbeeld een aparte expertise. Dus er zijn echt behoorlijk wat verschillende... expertise daarin te bedenken.
Ja, en jij doet dus een beetje alles. Is er een beroep in de normale wereld, dus de niet-technische wereld, waarmee je het zou kunnen vergelijken, het werk van een developer?
Dat is echt een hele goede vraag.
Heel veel rollen in development heel erg vergelijkbaar is met het bouwen van dingen. Dus de architectuur, de designers en natuurlijk de bouwvakkers en de ontwikkelaars en zo.
Ja.
Daar kan je het enigszins wel mee vergelijken.
Ben jij dan een aannemer?
Nou, nee. Ik denk dat ik meer in de voorfase zit van... De conceptuele fase, dat er een bepaalde plan gemaakt moet worden, een bestemmingsplan. En dat daar nagedacht moet worden over die mensen die door dat gebied heen lopen. Hoe moeten ze dan ervaren? Wat moeten ze dan doen? Moet daar een bibliotheek komen of moet daar een grote flat komen?
Ja.
Weet je, dat idee.
Ja, de inrichting.
De grote lijnen bestemmingsplan eigenlijk. Ja. En als je het dan zou vertalen naar Bas, die zal dan veel meer die bestemmingsplan dan gaan invullen. Hoe ziet het eruit? Wat moet er veel groen zijn? Wat voor kleur moet er? Wat voor type gebouw? Wat voor materialen? Hoe gaan mensen überhaupt door dat gebied heen lopen? Mag je er doorheen fietsen? Mag je er doorheen rijden met de auto? Nou, dat is wat Bas eigenlijk allemaal doet. Dat is meer
designer Bas. Ja.
Ja. En dan als Bas daarmee klaar is, dan zal dat langzaam naar Brian gaan. En het development team die dat dan echt technisch ook gaat bouwen. En gaat controleren of het überhaupt wel kan. Past dat wel? Kloppen de formaten wel? En wat moet er in de grond zitten? Moeten er stroomkabels, riolering, alles wat erbij komt?
Ja, dus Bas, jij gaat over hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.
Ja, ik denk dat wat Pim nu net zegt, we overlappen sommige dingen wel in. Uiteindelijk is het vaak dat we met z'n drieën zitten we gewoon wat meer mee, wat ideeën te genereren van nou, dit zou goed zijn om te doen. En ja, bijvoorbeeld daar is Pim erg goed in om wat meer het soort van de stip op de horizon te bepalen van daar moeten we uiteindelijk naartoe. Ja, en dan zijn we samen, met z'n drieën aan het beslissen van ja, wat zijn dan die tussenstapjes die we nodig hebben om daar naartoe te gaan komen. En als we dan eigenlijk een soort van dat hoofdthemaatje hebben, dan begint mijn soort van creatieve proces. Mm-hmm. Van nou, wat betekent dat dan? Hoe willen we dat dan gaan doen? Hoe gaat dat gaan uitzien? En dan ga ik een beetje schetsen, ga ik valideren, ga ik een beetje interviewen misschien.
Wat valideren?
Nou, eigenlijk wel ja, valideren of het idee, of de schets die ik heb gemaakt, of dat wel overeenkomt met soort van de gedachten van deze twee heren.
Oké, dus bijvoorbeeld, ik heb even de site geopend.
Yeah.
Ik zie hier dan de grafiek.
Yeah.
Dit is een beetje hoe je laat hier zien hoe de Portfolio Dividend Tracker er zelf uitziet. Ga je dan over het lettertype of over de kleurtjes? Of
nee,
over,
eigenlijk nee.
Over alles? Of over deze coole hand met de vingers gekruist? Ja.
Nee. Dat is echt allemaal in een veel later stadium. Het is eigenlijk het eerste wat je gaat valideren is om of het concept eigenlijk meer gewoon klopt. Dus eigenlijk waar je nu eigenlijk naartoe kijkt is eigenlijk, we laten daar de verdeling zien van je portfolio.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld voor sectoren of landen. En dat is eigenlijk een soort van de stap 1 van oké, we willen, dan is eigenlijk het thema is van we willen laten zien dat je spreiding hebt in je portfolio.
Ja.
Nou, en dan gaan we dan wat meer door brainstormen op welke manier kunnen we dan die spreiding laten zien.
Ja.
En eigenlijk is het in de beginfase, het valideren is eigenlijk nog vaak nog meer textueel en meer gewoon wat losse schetsen op papier.
Ja, oké. Want het lijkt me, er zijn zoveel mogelijkheden.
Ja, zeker ja.
Dat is wel een baan die ik niet zou kunnen hebben, denk ik. Keuzes maken.
Nou, maar dat is denk ik ook een vak wat heel creatief is. Heb je natuurlijk eigenlijk oneindige mogelijkheden. Omdat je vaak met een blanco canvas begint. Dus hebben eigenlijk alle kunstenaars hebben dat natuurlijk.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje de uitdaging van het vak. En ik denk dat ook de reden is waarom heel veel mensen het leuk vinden. Is dat je elke keer weer jezelf extreem kan prikkelen.
Mm.
Het is ook een beetje try and error. Je maakt wat en dan denk je, laat je het even liggen. En denk je, ah, het ziet toch niet goed. Ga ik nog een keer proberen. Dan ga je een keer met iemand in gesprek. Laat je het zien. Denk je van, nou, ik ga alleen maar observeren. Dus van, nou, maak er maar eens gebruik van. En geef maar eens feedback. Dan ga ik alleen maar kijken. En denk je, oh, mensen klikken toch twee keer extra. Oh, dat is toch niet handig. Zo blijven we dat constant verder optimaliseren. Nou, maak ik heel erg gebruik van de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Dat bepaalde patronen. Iedereen weet dat een kruisje vaak het sluiten van een venster is. En drie streepjes onder elkaar is bijvoorbeeld een hamburgermenu. Dus je maakt heel erg gebruik van de patronen die mensen al kennen. Soms moet je ook een beetje nieuwe patronen creëren. Het ligt een beetje aan het type product. En dat is eigenlijk een beetje de uitdaging van het vak. Vooral van het designstuk. Dat noemen ze dan meer de user experience. Dus hoe zorg je dat een website heel erg intuïtief werkt. Dus zonder dat je een uitleg nodig hebt. Dat je eigenlijk direct weet
waar je heen moet. Ja, de weg kan vinden.
Ja, en zo zeggen we, als de website helemaal in Chinees is, dan kan eigenlijk vaak een goed gedesigneerde website kan nog steeds bedienen.
Ja, zeker. Als ik was dus laatst in Italië, dan kom je heel veel van de Italiaanse site als je iets wil opzoeken. En dan snap je wel, oké, ze hebben ook een hamburgermenu. Ze hebben ook hier, dit zal contact betekenen. Staat onderaan de site staat dan die gegevens. Dat soort dingen.
Dat is eigenlijk wat je heel erg wil. Je wil. Het doel is eigenlijk om een product te zijn die mensen heel fijn vinden om te gebruiken. En dat heel snel werkt. Dat je zo min mogelijk frictie hebt tussen het product en de gebruiker.
Ja.
Dat is waar je eigenlijk heel erg naartoe wil. Daarin wil je natuurlijk ook heel erg een beetje je eigen stempel opdrukken. En dat is, ik denk dat is een beetje een soort van idee, samenvatting van waarom, denk ik, het vak heel erg leuk is. In ieder geval, ik vind het vak design heel leuk.
Ja, zeker.
Het is een extreem creatief beroep en het verandert constant. En elke keer als er weer nieuwe patronen ontstaan, nieuwe devices ontstaan, moet je ook weer mee. Dus het is een heel dynamisch vak. Ik denk dat je nooit klaar bent met leren. Want 10 jaar geleden was een iPhone-app was er bijna niet. En het zag er heel anders uit dan hoe het er nu uitziet. Dat evolueert constant.
Ja. Ben jij ook zo'n manager van alles? Net zoals Brian is?
Ja, zeker. We zijn nog een best wel een klein team. Dus ja, alles wat er moet worden vormgegeven, dat gaat via mijn handen eigenlijk.
Ja.
Je hebt inderdaad binnen design heb je ook wel meerdere vlakken. Bijvoorbeeld, je hebt een user interface designer. Dat is dan wat iemand die eigenlijk wat meer focust op de kleuren en de typografie. En je hebt dan bijvoorbeeld een user experience designer, wat die wat meer kijkt naar de gebruikservaring. Dat het goed en makkelijk te gebruiken is. Zoals bijvoorbeeld net voorbeeld de Chinese website. Maar ja, ik doe eigenlijk allebei. En dat valt dan wat meer onder weer een term. Dat heet dan product designer.
Okay.
Ik vind het wel leuk om aan toe te voegen. Dat is misschien wel een hele, wat je heel vaak hoort als je een belegger bent en je bent aan het kijken naar softwarebedrijf, wordt al gesproken over cultuur. En misschien leggen we nu wel heel goed uit waarom cultuur zo belangrijk is. Namelijk als één expertise, Dus bijvoorbeeld alleen Bas, die doet alleen dan de vormgeving. Als Bas bijvoorbeeld extreem goed is, maar hij werkt niet goed samen met de concepters en de developers, ja, dan is hij zo geïsoleerd dat eigenlijk dan gaat het product nooit goed werken. Dit is, ja, dat moet uiteindelijk overgegeven worden naar een andere discipline toe.
Want het is wel echt een samenwerking.
Ja, dus het is een soort van symbiose van heel veel verschillende expertises die samenkomen. Maar het is allemaal geen wetenschap. Dus het zijn allemaal creatieve mensen die allemaal een bepaalde, ja, een stukje van zichzelf erin stoppen. Ja. En dat daardoor ook gaan verdedigen. Dus je geeft het eigenlijk een stukje van jezelf over naar een ander. En de cultuur is dus heel belangrijk. Dat iedereen zich veilig voelt, durft te uiten. En heel erg het met elkaar voor heeft. En een gezamenlijk doel heeft. Want constant gaat het product van een expertise naar een andere expertise. Dus het begint met bijvoorbeeld het bestemmingsplan. En heb ik daar bepaalde ideeën van. En dat geef ik dan over naar Bas. Soort van heel langzaam. En dan gaat Bas daarmee aan de haal. Maar misschien heb ik een heel ander beeld voor me dan hoe Bas het uiteindelijk designt. En dat kan natuurlijk heel erg clashen.
Ja.
Dus die cultuur is natuurlijk heel erg belangrijk. En nu hebben we het over 3 mensen. Maar als het echt een groot product is, dan praat je misschien wel over 30, 40 rollen.
Mm-hmm.
En dat moet het dus elke keer overgegeven worden. Dus elke keer moet het naar de volgende expertise toe. Dus je kan je voorstellen, als ik een verhaal vertel, jij begint met een verhaal en je vertelt het aan Bas, en Bas vertelt het weer door aan Brian, en Brian naar mij, dat het een ander verhaal wordt.
Yeah.
Dat is dat spelletje, ken je
wel?
Dus
ja, zeker. Laatst nog gedaan. Ja.
Ja, dat spelletje ken je wel. Dit is precies wat productontwikkeling is. Elke keer dat het naar een volgende expertise gaat, dan gaat er eigenlijk wat van het originele idee verloren.
Ja, en dan wordt een stukje interpretatie van degene die het opnieuw weer aanhoort in verwerkt.
Dit zie je vaak een probleem bij grote bedrijven die geen goede developmentcultuur hebben. Er zijn hele goede ideeën in de basis, maar als het uiteindelijk live komt, dan is het een raar aftreksel van wat er oorspronkelijk bedacht is. En daardoor zie je ook wel vaak dat de echte bedrijven die echt innovatief zijn, dus dat er vaak een beetje een gek aan de roer zit. Daarom zie je dat een Steve Jobs, die is niet zo van ik bedenk wat en ik geef het door aan die andere 40 disciplines. Nee, die gaat meelopen met elke discipline.
Ja.
Om daar te bewaken dat zijn originele idee nog steeds stand houdt. Ja. En dat zie je bij Elon Musk ook. Dus de echte. En bij Pixar zag je dat ook met Ed Catmull. Je ziet gewoon de echte bedrijven die echt een grote innovatie doen. Daar gaat gewoon iemand mee met het hele proces. En de cultuur is extreem belangrijk. Ik denk dat gewoon alle grote bedrijven die heel veel moeite hebben met innoveren, is dit gewoon het probleem.
Ja.
En daar proberen ze heel erg een losse venture-tak op te zetten. Dat zie je bij banken heel vaak. En dan gaan ze daar heel geïsoleerd nieuwe producten bedenken. En dan hopen ze, als dat product eenmaal staat, dat ze dat weer integreren in het grote geheel. Dit is eigenlijk vaak de reden waarom hele grote bedrijven heel veel moeite hebben met innoveren. En daardoor is cultuur heel belangrijk.
Ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat jullie kleinheid is jullie kracht ook een beetje.
Absoluut.
Ja, maar hoeveel zijn jullie? Want dit is de powerhouse.
Ja, zeker. Ja, we zijn ook niet alleen. We kunnen zeker nog een paar shout-outs doen. We hebben Mees, Jelle en Bela op de support.
Ja, zeg maar voor de ondersteuning met data hebben we iemand die ons daarbij helpt. Mark. En Victor die helpt ons natuurlijk ook nog één keer in de maand, een paar dagen. Met de ontwikkeling van de voorkant van de website.
Ja.
Nou, Vincent heeft destijds zeg maar de two-factor authenticatie gemaakt. Dus hier en daar zijn er wel wat meer mensen dan alleen de mensen die nu in deze kamer zitten.
Wat hulp, maar. Ja. Maar jullie hebben het meeste contact met elkaar.
Ja.
Hoe vaak is dat?
Ja, elke dag wel, denk ik.
Elke dag. Ja, en dan wordt er even een soort Zoom-meeting gedaan. Want jullie hebben geen kantoor.
Nou ja, alles gaat tegen. We proberen zoveel mogelijk wel werken remote. En proberen wel aardig asynchroon te werken. Dus dat is wel een beetje de nieuwe vorm van werken. Dat je remote en asynchroon werkt. Dat betekent eigenlijk dat je zelf kan bepalen wanneer je werkt. Al hebben we wel een aantal momenten dat je wel even wilt bellen. Maar meestal gaat de communicatie via tekst. En dat doen we via Slack. Dat is overgenomen door Salesforce. Dat is eigenlijk een beetje de Teams variant van Microsoft chat. Die is heel erg bekend onder de development en productontwikkelculturen.
Kun je vertellen, bij Radio 1 werken ze er ook mee.
Oh kijk, nou dan is het
het webgedeelte, dus alle online. Ja, je hebt gelijk toch. Ja. Ja.
En misschien moeten we een beetje de diepte ingaan.
Laten we eens kijken naar. We hebben PDT natuurlijk als het grote voorbeeld. Ik ben wel benieuwd hoe je nou van dat idee wat jij dus op een gegeven moment had, komt waar we nu zijn. Want dan moet jullie zeggen wel van ja, nou dan ga je gewoon gebruikers experience. Maar dat weet je natuurlijk niet allemaal van tevoren. Dus er moet natuurlijk. Er zit een heel proces achter om het te krijgen dat het ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk is en dat alles er is.
Zeker, ja. Ja, ik denk ook sowieso. Je gaat ook nooit meteen het gouden ei. Ga je eigenlijk vinden voor. Als je zo'n proces ingaat. En dat ook het mooie is aan productontwikkeling. Dat je eigenlijk continu jezelf blijft verbeteren, ontwikkelen. Je krijgt weer feedback van gebruikers. Van dit werkt eigenlijk niet zo goed of zo fijn. En ja, en dan passen we dat eigenlijk gewoon weer aan. Zo simpel is het.
Ja, maar dat vind ik wel interessant in hoe volgens mij developers en mensen die zich met software bezighouden in de wereld staan. Het hoeft niet vanaf het eerste moment perfect te zijn.
Nee,
dat
zeker.
Is de les in ieder geval die ik van Pim heb geleerd. Want je moet gewoon beginnen en vanuit daar doorwerken. Als er maar een stijgende lijn in zit en als het maar steeds beter wordt.
Ja, ik denk dat dat ook wel de techniek is. Of de soort van de aanpak heb die we eigenlijk vanaf het begin af aan al meteen hebben aangepakt. Ja, gewoon shippen. En dan zien we wel of het...
Shippen.
Of het goed ontvangen wordt of niet. Ja, en vanuit daar kun je weer echt ontzettend veel leren. Want anders blijf je maar door ploeteren op dat specifieke punt. Ja. En
je kan het niet allemaal zelf bedenken van
nee,
tevoren.
Nee, zeker niet.
Ja.
Ja. Je moet het ook zien. Als wij zeg maar een jaar bijvoorbeeld Portfolio Dividend Tracker hadden ontwikkeld en gewoon niks naar buiten hadden gebracht. Zeg maar, hoeveel feedback wij hebben gehad van gebruikers in dat hele jaar, zeg maar, dat hadden we dan nooit gehad. En dan hadden we een product gelanceerd en dan was het eigenlijk maar de vraag of het echt goed aansloot op wat mensen wilden. En omdat we dat helemaal vanaf het begin al gedaan hebben, kregen we ook al heel snel feedback. Weet je, mensen waren heel enthousiast, die gaven ons veel feedback. En daar konden we dan ook echt wat mee.
Ja, dat is dan...
is echt een motto in de softwarewereld. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij Google, Facebook. Die zijn er extreem goed in. Die lanceren non-stop. Ja, ze noemen dat small bets. Amazon doet het ook heel erg. Dus kleine productjes lanceren. Kijken of het aanslaat. Oh, het slaat niet aan. Killen ze weer. Ik denk dat het de kerkhof van Google en Meta is zo insane groot.
Ja.
Maar ja, als je die cultuur hebt van constant shippen. Testen. Oh, werkt niet. Weghalen. Totdat er iets blijft plakken. Het is een beetje spaghetti gooien op een muur. Als je eenmaal wel iets hebt, dan kan je daar op voortborduren.
Ja.
Veel beter dan jarenlang aan een product ontwikkelen. Het shippen. En dan in één keer blijkt dat er niemand op zit te wachten.
Ja.
En dat is ook wel iets wat ik denk waar heel veel... dat is wel een beetje wat in elke cultuur nu zit. En dat maakt het ook heel erg leuk, omdat je daardoor constant feedback krijgt. Je feedback loop is extreem snel. Dus je maakt iets, je zet het live en je krijgt feedback. Je kan het weer verbeteren. En je bent niet zo geïsoleerd bezig in een donkere kamer. En dat is eigenlijk wat wij ook doen. Ik denk als we zijn nu al 2,5 jaar verder... Twee jaar verder. Ja, ik denk als we naar de eerste versies kijken, dan krijgen we tranen van in onze ogen.
Pijn.
Er is ook een mooie quote dat je zegt, als je niet schaamt voor je eerste versie, dan heb je te laat geshipped. Dat is een beetje zo'n quote. En dat is wel een beetje het idee. Je moet gewoon veel sneller. En dat is een beetje met de podcast ook. Als je de eerste aflevering terugluist, denk je, Maar ja, dat is je wordt alleen maar goed als je ooit een keer begint.
Ja.
Maar Bas, als die iteratie is heel belangrijk. Hoe ga je dan om met... Hoe ontvang je überhaupt feedback en hoe ga je daarmee om?
Ja, dan moet wel openstaan voor kritiek natuurlijk.
Zeker weten, ja. En dat is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat dat juist wel een van de belangrijke dingen is. Als vormgever, dat je juist openstaat voor kritiek als je ook iets maakt voor gebruikers. Ja, je kan wel een soort van je eigen soort van richting doorduwen, maar... Ja, als dan uiteindelijk de mensen weglopen, dan heb je daar ook niet zo heel veel aan.
Mm-hmm.
Maar ja, om in contact te blijven. We hebben dat in het begin hebben we dat heel veel gedaan, ook via de community. Toen heb ik ook nog best wel veel designs gedeeld en een soort van gedachtensprongen die ik had gedeeld. En daar, ja, dat was echt super waardevol om op die manier ook soort van één op één in contact te staan met de gebruikers. Op een gegeven moment werd het community wel even te groot om die discussies soort van te blijven volgen. Dus dan ga je het weer iets kleiner zoeken.
Mm-hmm.
Maar ja, op dit moment hebben we ook gewoon best wel vaak nog feedback. Mensen die gewoon via support een bericht sturen van... dit werkt niet helemaal lekker of ik snap dit, kom hier niet helemaal uit. Ja, en als daar toch gewoon meerdere soort van dingen opstapelen... dan moet je daar gewoon iets mee doen, want dan is het gewoon simpelweg niet goed vormgegeven.
Ja.
Ja, wat misschien daarin ook wel leuk is om te zeggen... ik vind het altijd best wel belangrijk dat je wel altijd echt luistert naar de feedback. En wat we daar bijvoorbeeld hebben voor ontwikkeld... is dat we ieder idee of wens die iemand heeft... die plaatsen we dan op een soort van roadmap. En omdat het soms best wel lastig is om... ja, uiteindelijk wil je alles gewoon oppakken. Maar om die prioriteit te bepalen... laten we dan mensen eigenlijk stemmen op iedere wens of idee. Waardoor eigenlijk de gebruikers ook ons kunnen helpen... met van wat eigenlijk de grootste prioriteit is om... op te gaan pakken.
Ja.
En op die manier kun je denk ik wel een soort van gezonde dynamiek van dat je luistert en dat je ook kijkt wat op dit moment de meeste prioriteit is.
Ja, het geeft ook richting.
Ja, ja, zeker.
Zijn er zaken geweest waar je het moeilijk over eens kon worden?
Nou, ik denk dat het eigenlijk wel meeviel. En als dat zo was, dan was het ook misschien wel gewoon laten we het gewoon eens voor proberen. En als het niet werkt, dan gaan we weer terug naar de vorige versie of dan gaan we het weer doorontwikkelen. Dus ik denk dat dat eigenlijk altijd best wel soepeltjes verliep. Maar misschien kijk ik nu twee boze blikken.
Ja, ik ben het helemaal mee eens hoor. Ik denk dat zeg maar, omdat we in het verleden natuurlijk ook al samen hebben gewerkt, dat echt wel heel veel heeft geholpen om meteen de samenwerking ook te kickstarten. We kennen elkaar natuurlijk goed.
Ja.
We weten hoe iedereen erover denkt. En ik denk dat we alle drie eigenlijk heel erg hebben dat we gewoon echt een kwalitatief goed product neer willen zetten. En dat, omdat we dat alle drie ademen, gaat dat ook lekker, makkelijk, zeg maar.
Mm-hmm. Dus ik kan niet naar sappige anekdotes gaan vissen.
Nee, ja, we hebben denk ik allebei een heel erg een respect voor elkaars expertise. Ja, je voelt gewoon heel erg in een gesprek, in een discussie aan dat iemand er echt goed over nagedacht en dat hij er echt voor staat. En dan vertrouw je elkaar gewoon heel erg.
Ja.
Dat is het voordeel als je allemaal een hele eigen expertise hebt die je heel goed kan.
Ja. En is er een soort stappenplan wat je nou moet doorlopen als je van idee naar werkend product wilt komen? Zijn er grofweg stappen te onderscheiden?
Ja, nou, ik denk dat het in een soort van stappenplan heel belangrijk is. Ik praat bijvoorbeeld echt heel veel met Brian al in een soort van zo vroeg mogelijk stadium. Om ook gewoon te kijken wat technisch haalbaar is en wat mogelijk is. Misschien vindt Brian ook daar zelf wel leuk om iets over te vertellen. Maar ja, nou, doe je ding.
Ja, Brian, doe eens.
Ja, nee, zeker. Kijk, dat zie je natuurlijk niet altijd. Maar Bas die probeert natuurlijk zoveel mogelijk te designen vanuit een soort van ideale wereld. Ja, en dan kom ik natuurlijk soms als advocaat van de duivel om de hoek. En dan zeg ik van ja, als we dit doen, dan is dat gewoon bijvoorbeeld misschien wel een paar maanden werk om te maken.
Ah.
Of een paar weken. En als we misschien dit net iets anders doen, dan is het misschien maar een week werk. En zo kijken we natuurlijk wel van ja, we hebben een bepaalde hoeveelheid tijd die we natuurlijk kunnen besteden per dag. Aan de ontwikkeling en aan het, zeg maar, het uitwerken van het visuele stuk.
Ja,
en dat samen, daar moeten wij natuurlijk heel vaak over praten. Dus voordat echt iets visueel klaar is, heb ik het eigenlijk ook al gezien.
Mm-hmm.
Om ervoor te zorgen dat wij, ja, onze beide expertise, zeg maar, goed inzetten.
Dus Bas is dan een beetje de dromer of de idealist en jij de realist.
Heb je ook nog te maken met afhankelijkheden? Dat als je eenmaal iets bouwt, dat je op een andere plek...
Oh ja, zeker.
Dat terugkomt, dat maakt het, denk ik. Kan je daar wat over vertellen?
Nou kijk, bijvoorbeeld een van de grote functionaliteiten die heel vaak een soort van terugkomt in PDT is het delen van het portfolio. Je hebt daar de mogelijkheid om je absolute getallen te verbergen, zeg maar. Dus als jij niet openbaar wilt delen, zeg maar, hoeveel je echt, zeg maar, hebt, dan kan je dus wel een beperkte vorm van je portfolio delen.
Met percentages van zo'n verspreiding daar.
Klopt, ja. Je ziet dan voornamelijk percentages. Maar je kan je voorstellen dat elke keer als we eigenlijk nieuwe pagina's maken, dan moeten we dus wel kijken van hey, als iemand dus ervoor heeft gekozen om zijn absolute getallen niet te laten zien, dan moeten we er altijd rekening mee houden. En zo gaan, zeg maar, functionaliteiten op den duur ook een beetje in elkaar overlopen, zeg maar.
Ja, dat gaat alles van elkaar afhangen. En als je één steentje ergens wegtrekt, dan de rest in. Of heb je ook een effect in de rest, eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. En daar zit natuurlijk ook een heel stukje, maar daar komen we volgens mij straks nog even op. Maar het stukje privacy, zeg maar, zit daar natuurlijk ook heel erg in. Van ja, stel dat ik dat over het hoofd zou zien, dan zouden we ineens soort van absolute getallen gaan delen voor mensen die dat helemaal niet willen.
Ja.
En dat maakt dus als je een steeds groter product hebt, steeds lastiger om je snelheid te houden. Want elke keer als je een nieuwe functionaliteit maakt, dan moet je dus heel veel andere delen in je applicatie langs om te zoeken. Ja. Haal ik niet ergens anders een steentje weg?
Ja.
En dus dan praat je over velocity. Dat is eigenlijk de innovatiesnelheid. Hoe snel kan je nieuwe dingen shippen?
Ja.
Dat gaat natuurlijk daardoor naar beneden. En dat is iets wat het grootste gevaar is met softwareontwikkeling. Dat naarmate het product groter wordt, dat je niet heel erg je velocity verliest. Want ja, dan ga je steeds minder snel. En dan is de kans ook heel groot dat een concurrent die een hoge velocity heeft met een goede cultuur jou natuurlijk over tijd gaat inhalen.
Dat wordt een soort anker. Maar hoe voorkom je dat dan?
Ja, dan kom je heel snel ook een beetje in de hoek van legacy. En dan kan misschien, hoe voorkom jij legacy in de PDT?
Ja, nou ja, goede vraag misschien. Wat is legacy? En dan ga je natuurlijk, legacy heeft denk ik voornamelijk heel erg te maken met tijd. Dus over tijd, zeg maar, zolang je niet iets wijzigt bijvoorbeeld aan een stuk software, dan is de kans gewoon heel groot dat het soort van, wat je noemt, legacy wordt.
Ja.
En vaak houdt dat eigenlijk in dat of de afhankelijkheden, zeg maar, in de software, dus je moet je voorstellen dat software wordt bijvoorbeeld geschreven in een bepaalde programmeertaal. Maar je kan ook bedenken dat bijvoorbeeld een stuk kassasysteem software wordt gemaakt voor Windows XP een tijd geleden. En dan op een gegeven moment wordt Windows XP natuurlijk uitgefaseerd. Dan krijg je Windows 7. En dan moet het eigenlijk wel een soort van geüpdate worden dat het op Windows 7 werkt. Want als dat niet gebeurt, dan ben je dus altijd verplicht Windows XP te draaien.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook weer een soort van beveiligingsproblemen op een gegeven moment. Omdat dat gewoon outdated is.
Ja.
Dat is dan eigenlijk één kant van het verhaal. En dan heb je eigenlijk ook nog als je langer ontwikkelt aan een stuk software, dan heb je vaak ook verloop van ontwikkelaars natuurlijk binnen een bedrijf. En die nemen ook op de beurt, zeg maar, nemen ze kennis mee.
Ja.
En dat is belangrijke kennis die je moet weten. Als je dus iets in die software gaat ontwikkelen. En dat maakt dat eigenlijk nieuwe softwareontwikkelaars die dan bij het bedrijf komen, die weten vaak heel veel van die dingen niet. Waardoor het voor hun weer heel moeilijk is om wijzigingen te doen of toevoegingen te maken. En zo ga je steeds meer over legacy praten. Het wordt gewoon steeds moeilijker om nieuwe of wijzigingen aan te brengen aan software. Mm-hmm.
Ja, dus je kan het een beetje vergelijkbaar met het, als je een bedrijf hebt en je wil mensen blijven bijscholen, dan dat soort van onderhoud van je kennis van je personeel. Als je dat niet gaat doen, dan ga je natuurlijk op korte termijn meer winsten maken, want je gaat op kosten bezuinigen. Maar ja, op lange termijn is dat natuurlijk heel erg gevaarlijk. Want op een gegeven moment krijg je gewoon als heel bedrijf gewoon een kennisachterstand. En dat is denk ik ook met je software heel erg ziet bij heel veel bedrijven. Daarom zie je ook dat er echt wat oudere beleggers niet graag in software beleggen. Omdat er zijn heel weinig softwarebedrijven die het namelijk heel lang volhouden om een nummer 1 positie aan te houden. Dus 20, 30 jaar. Omdat je namelijk altijd het verloop ziet dat er heel veel geïnvesteerd wordt. Heel veel betaald wordt personeel met aandelen. En dan zijn ze een soort van top notch qua software. En op een gegeven moment komt er een punt dat ze geld moeten gaan verdienen. Dan gaan ze langzaam het innovatiebudget wat naar beneden halen. Komt steeds meer legacy. Dan komt er een CEO die niet meer de founder is. En dan gaan ze winstoptimalisatie doen. Dus dan gaan ze steeds minder, noemen ze dan refactoren. Dus het legacy eruit halen, onderhoud plegen, om hoge winsten te maken. Tot je op een punt komt dat de concurrent komt die helemaal voorbij loopt. En dan heb je eigenlijk, ja, dan moet jij dus eigenlijk je hele bedrijf gaan compleet opnieuw gaan uitvinden. Eigenlijk opnieuw helemaal de code weer opbouwen. Soms moet je, we hebben een hele periode gehad van on-premise naar de cloud. Dan moet je van on-premise naar cloud brengen. En dan zie je dat zo'n IBM, een Oracle daar helemaal niet meer bij kunnen houden.
Mm.
Die dynamiek die zie je constant in software. Daardoor zijn echt de oudere beleggers houden helemaal niet van beleggen in software. Omdat het is heel moeilijk om een langdurige moat te hebben voor de komende 20, 30 jaar. Daarom is bij development cultuur zo belangrijk dat je ze eigenlijk altijd onderhoud pleegt.
Ja.
En dat je nooit gaat zeggen, we gaan op de korte termijn voor winstoptimalisatie om gewoon goede cijfers te halen. Maar je moet altijd onderhoud doen. Want dan kom je nooit in die cyclus dat je alles opnieuw moet bouwen.
Ja. Als een soort APK, om te voorkomen dat de machine vastloopt.
Innovatie kan je alleen doen als je onderhoud ook goed doet.
Ja.
Dus je zal altijd een bepaalde onderhoud moeten plegen. En daardoor zie je toch ook dat het management waar een ingenieur in het management zit, of vaak zelfs je CEO is, dat die bedrijven dat op lange termijn veel beter doen. Want die begrijpen dit principe heel erg. Dit is een beetje in globaal de reden waarom softwarebedrijven het heel moeilijk hebben op lange termijn. En ik denk dat Microsoft een heel mooi voorbeeld, die is van on-premise naar de cloud gegaan met Satya Nadella. Ja, die hebben echt, Microsoft was echt bijna een beetje opgegeven. Nou, dat keukentje in de beurs, dat was zo ver gezakt. Je kon op een gegeven moment kopen volgens mij voor 12 keer de winst. En de huidige CEO heeft dat net op tijd geturnd om Microsoft weer helemaal naar de cloud te brengen. Maar dat is echt een kantje boord geweest.
Mm.
Anders was Microsoft nooit zo groot geweest als het nu is. Dus, dat zie je heel veel. En er zijn heel veel bedrijven die dat niet gelukt is. Zoals een Oracle, een IBM en al die grote techreuzen uit de jaren 80, 90.
Laten we even iets verder weer teruggaan naar PDT en specifiek hoe het is voor jullie geweest om dat te moeten ontwikkelen. Ik zei in het begin al even, je hebt natuurlijk uitdagingen met data waar ik Pim veel over heb gehoord. Is dat inderdaad de grootste uitdaging geweest? Dat je moet werken met de gegevens van heel veel verschillende soorten financiële bedrijven en dat allemaal moet incorporeren in een nieuw werkend product?
Zeker. Wat je bijvoorbeeld ziet heel erg in Europa. We hebben natuurlijk in Europa, een beursje of 40 ongeveer. En zij hebben eigenlijk niet echt standaarden in hoe ze, zeg maar, de data uiteindelijk beschikbaar maken, om het zo maar te zeggen. En wat je dan dus eigenlijk krijgt, dan komen er weer partijen in de markt die dat soort van gaan centraliseren. Nou, daar werken wij dan uiteindelijk weer samen. Dan krijg je ook weer dat het dan data doorgeven is. Dus dat de kans weer groter is dat er ergens iets fout gaat.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel een lastig onderdeel. En ik bijvoorbeeld dat ik net in de bus zat hier naartoe, keek ik voor de grap het verschil tussen de sectorbepaling van Just Eat Takeaway. Dan zegt Euronext dat het technology is, zeg maar.
Yeah.
En bijvoorbeeld een soort van een Bloomberg-achtige partij, zeg maar. Die zeiden dan dat het consumer cyclical was, weet je wel.
Okay, yeah.
En ja, die vraagstukken, daar zit je constant mee. En we krijgen ook wel eens dat soort vragen op support, weet je. Van waarom is bijvoorbeeld een bepaalde aandeel ingedeeld in een bepaalde sector of een bepaald land. Sommige bedrijven, dat is een soort van gestatueerd in zeg maar een specifiek land, maar ze voeren hun bedrijfsvorming echt gewoon overal uit.
Yeah.
Weet je wel, Shell is bijvoorbeeld, nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, ze zitten nu natuurlijk in Groot-Brittannië volgens mij.
Ja,
zij voeren natuurlijk over de hele wereld eigenlijk gewoon. Ja. Dus ja, ga je dan Shell onder Groot-Brittannië zetten? Of zouden dan echt heel erg moeten kijken naar wat is hun afzetmarkt?
Maar nou, dat is toch, dan moet jij je bezighouden als developer met dingen waar jij eigenlijk, dat is niet jouw expertise.
Klopt. Maar
dus hoe ga jij dat bepalen dan?
Ja, nou, dat is dus een hele goede vraag. En een hele moeilijke uitdaging ook van, zouden wij dan op een gegeven moment iets moeten maken waarmee we een soort van de alle gebruikers van PET de mogelijkheid geven om dat soort van gezamenlijk doen?
Het stemmen of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Of zouden wij een soort van redactie moeten hebben van allemaal mensen die hier heel hoog ingeschoold zijn, die dan samen gaan bedenken wat de waarheid is.
Ja.
Dat zijn gewoon heel veel verschillende oplossingen voor. En
nu gaat mijn creatieve brein gaat aan.
Ja? Hoe denk jij dan over, Bas?
Nee, ja, nog geen idee. Maar ja, er zijn wel inderdaad ideeën van hoe zou je dat met een bepaalde community kunnen oplossen.
Dan ga je als designer, denk je er dan over na?
Nou, we hebben hier het al wel eens eerder over gehad.
Maar deze problemen zijn al geweest, dus hoe hebben jullie dat aangepakt dan?
Nou, op dit moment nog niet. Maar we hebben nu, houden we gewoon een soort van standaard aan. Ik weet niet naar welke bron we nu daarin kijken van die we eigenlijk nu voornamelijk volgen. En als we meerdere berichten daarover dan binnenkrijgen op support van we vinden dat dit echt niet klopt, ja, dan passen we dat aan.
Ja.
Wat we wel proberen te doen is dus te kijken naar verschillende bronnen. Dus we hebben eigenlijk verschillende bronnen aangesloten op de PET. En dan kijken we bijvoorbeeld bij een sector kijken we wel van hey, wat is soort van hetgene wat het meest genoemd wordt, zeg maar. Dus als er dan een uitzondering ergens in zit, dan filteren die er eigenlijk al uit. Want dan is bijvoorbeeld de drie van onze bronnen zeggen A en één andere zegt B. Nou, dan weten we natuurlijk dat A grotere kans de waarheid is.
Ja,
of in ieder geval de beste waarheid.
Ja. En je moet ook maar uiteindelijk gewoon werken met de data die je krijgt. En je weet ook niet altijd of dat even goed van kwaliteit is, lijkt me, of wel?
Ja, zeker, ja.
Hoe waarborg je dan dat het klopt wat er in BDT staat?
Ja, kijk, in die end is het nu gewoon zo dat wij uiteindelijk die data natuurlijk gewoon inkopen. Maar wij proberen dus, wat ik net eigenlijk ook zei, van we hebben verschillende bronnen. En daarmee proberen we natuurlijk wel de kwaliteit iets op te krikken. Dat als er zeg maar oneffenheden in zitten, dat we die wel weg proberen te halen.
Mm-hmm.
Maar het is zeg maar ongelooflijk hoeveel technische systemen erachter zitten voordat die data uiteindelijk bij ons terechtkomt. En de kans dat er natuurlijk ergens iets fout gaat, is gewoon best wel aanwezig. Want als een andere partij een soort van bug in hun software hebben, ja, dan komt dat eigenlijk ook gewoon bij ons terecht.
Ja.
En wij moeten dan iets doen om soort van, ik ben dan software aan het schrijven die eigenlijk soort van om hun bug heen gaat werken.
Jeetje, het is nog veel ingewikkelder eigenlijk allemaal dan ik dacht.
Dat is ook verder ook een uitdaging. Je wil eigenlijk werken met dataleveranciers die zo dicht mogelijk tegen de brokers aan zitten en de beurzen. Want dan haal je natuurlijk heel veel tussenpersonen ertussenuit. Mm-hmm. En als een bedrijf ook data levert aan brokers, dan hebben ze al een enigszins een hoog niveau. Dus dan kan je wel spreken van bijna 99% zekerheid. Omdat een broker daar namelijk zijn koers op baseert. Dus je probeert zo hoog mogelijk in de boom te zitten. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een prijskaartje, want die partijen weten natuurlijk heel goed dat ze hoger in de boom wordt er natuurlijk, zijn er minder concurrenten. Dus dat betekent dat de prijs ook heel erg omhoog gaat. En daar zit je constant mee te, dat is een beetje een soort van balanceeract van wanneer kan je weer een nog duurder pakket nemen, nog betrouwbaarder en wanneer moet je dat op een andere manier oplossen.
Ja, en je wilt voor gebruikers natuurlijk de prijs zo laag mogelijk houden. Het is nu €5 per maand.
Ja, dat is denk ik ook wel een hele grote uitdaging. En dit nu weet ik ook wel heel goed waarom er geen goede software is voor particuliere beleggers. Omdat het namelijk gewoon heel complex is. Het is heel moeilijk om het rendabel te houden met hele lage prijzen. Dus moet je hele hoge aantallen hebben.
Ja.
Nou, dat is denk ik de reden waarom heel veel bedrijven ervoor kiezen om naar de B2B-markt te gaan. Want dan kan je je prijs gewoon misschien wel keer 50 doen. Die betalen dan wel. Dus heb je natuurlijk veel minder klanten en een hogere marge. Dus daarom is er eigenlijk de retailmarkt een beetje vergeten. Dat biedt natuurlijk wel kansen, maar dat heeft wel weer zijn uitdagingen.
Dat is namelijk het betaalbaar houden, vooral als ik het zo hoor.
Dus het is altijd een beetje een trade-off. Dus,
want waar haal je anders nog je marge vandaan?
Massa.
Want deze mensen die hier bij mij aan tafel zitten, die zijn ook niet gratis natuurlijk.
En massa moet je hebben. Dat is een beetje waar het spelletje wat we spelen. Gewoon zoveel mogelijk mensen in PDT krijgen op lange termijn.
Ja.
En dan de kosten eigenlijk zoveel mogelijk verdelen over zoveel mogelijk mensen. Dat is eigenlijk een beetje het spelletje van wat wij nu spelen.
Ja.
Dat kan eventueel meewerken als we ook naar andere landen in Europa gaan, waardoor je natuurlijk sneller kan groeien en de prijzen kan houden. Maar dat is constant een beetje een uitdaging. Of je gaat heel erg high-end zitten, dus hele hoge prijzen met een hele kleine groep, of je gaat meer voor de massa. En dan moet je wat meer betaalbaarder blijven. Dat is een beetje een... En Brian, ik heb nog gewoon... voordat je hier aan begon, wat zijn nu de dingen die waar je eigenlijk... Wat je heel erg tegenvalt? Wat had je niet verwacht dat bijvoorbeeld heel moeilijk of complex zou zijn?
Ik denk voornamelijk zeg maar de manier waarop brokers hun data ontsluizen, is natuurlijk eigenlijk voor ons gebruikers heel belangrijk. Omdat dat mede mogelijk maakt dat gebruikers hun data kunnen importeren bij ons. En het aantal zeg maar gekke foutjes dat ik heb gezien in de CSV van de Giro, zeg maar, die we nu importeren, dat is echt zo ongekend hoog. Dat je merkt gewoon dat voor hun, weet je, voor de Giro is het natuurlijk niet het belangrijkste van hun product dat er goede CSV geëxporteerd wordt. En dat merk je wel gewoon heel erg. En dat is eigenlijk ook de reden dat we nu nog niet heel veel verschillende brokers ondersteunen die we importeren. Omdat het gewoon echt best wel veel werk is om dat dan per broker echt gewoon echt goed te doen. Weet je, we willen natuurlijk elke regel, elke corporate action willen we uiteindelijk gaan importeren. Zodat je echt het perfecte beeld krijgt van je portfolio. En daar is gewoon, dat is gewoon best wel een grote uitdaging. En daarnaast heb je natuurlijk te maken met, omdat iedereen zeg maar transactie, dividenden, corporate actions van jaren terug inlaat, zijn er gewoon ontzettend veel verschillende mogelijke scenario's te bedenken. Bijna een soort van ongekend, weet je wel. Je kan bijna niet verzinnen hoeveel dat er zijn. En dat in software maakt gewoon dat er vaker, wat we noemen edge cases. Dus dat zijn zeg maar cases die of scenario's die eigenlijk bijna nooit voorkomen. Maar af en toe komen ze dan voor. En dan zijn ze voor die persoon of voor dat portfolio zijn ze ook meteen best wel funes, zeg maar. En al die edge cases moeten wij uiteindelijk in PDT natuurlijk ook gewoon ondersteunen. En daar zit ook wel echt een goede uitdaging.
Mm-hmm. Ja. En hoe kijk je bijvoorbeeld tegen de rendementsbreking, de money rate of return? Waar ik zelf heel erg trots op ben dat we dat hebben. Want het is een van de weinige platformen die dat überhaupt ondersteunen. Misschien wel de juiste manier om je rendement te berekenen. Hoe is die ontwikkeling gegaan?
Ja, kijk, met zo'n rendementsbreking bijvoorbeeld, we zijn natuurlijk altijd heel erg bezig. Dat ik denk dat we alle drie natuurlijk heel erg hebben, dat we echt heel erg op de kwaliteit zitten. En ik ben zelf ook echt behoorlijk perfectionistisch. Soms moet ik dat echt wel de rem opzetten, zeg maar. Dus ik wil ook gewoon dat de datastructuur helemaal klopt, weet je wel. En dat alle metadata aanwezig is, dat we gewoon echt de juiste berekeningen kunnen gaan doen. En bijvoorbeeld met de money weighted rate of return was het in eerste instantie gewoon heel belangrijk dat we die data natuurlijk hadden. Van wat is jouw portfolio waarde op een bepaald elke dag, zeg maar, in het verleden. Wanneer heb je stortingen gedaan? Een van de redenen waarom stortingen heel erg belangrijk zijn in PDT. Omdat die volgens de money weighted rate of return worden die gewogen eigenlijk naar hoe lang zij de kans hebben gehad om te renderen. Ja, en dan is nog het stuk, zeg maar, hoe de money weighted rate of return werkt, zeg maar, vanuit de wiskunde, is gewoon niet super obvious, zeg maar. Voor iemand die gewoon wel eens wat wiskunde heb gedaan. Ik heb wiskunde B gedaan. Ik vond het hartstikke interessant op de middelbare school. Maar ik heb niet echt een universitaire wiskundeachtergrond of iets dergelijks.
Dat is wel nodig om dit te snappen.
Nou, dat universitair is misschien dan... ik wil dat niet per se zeggen, maar om het te begrijpen moet je wel zeker wel wat wiskundige ervaring hebben, ja.
Ja,
ik weet niet. In jouw Excel gebruik je heel toevallig XIRR. Dat is zeg maar de functie die wordt gebruikt in Google Sheets, zeg maar, of in Excel om de money weighted rate of return te berekenen. En daardoor is het wel vrij toegankelijk, maar dan moet je natuurlijk wel je hele Excel opzetten. En je hebt dus dan van elke dag in het verleden ook je waarde van je portfolio nodig. Nou, om dat dan in Excel uiteindelijk bij te houden, is natuurlijk bijna niet te doen. Dus kunnen wij dat eigenlijk in PDT, omdat we al die data hebben, kunnen we dat natuurlijk samenbrengen en dan zo'n berekening ook echt heel toegankelijk maken.
Ja, nou ja, ik kan sowieso niks in Excel, dus mij zou het sowieso niet lukken. Ik kan ook niet heel goed inschatten hoe ingewikkeld dit is, want het is voor mij gewoon allemaal een grote zwarte doos. Maar het klinkt inderdaad als hogere wiskunde.
Nou, ik moet op zich wel een leuke aanhaker in, denk ik. Bijvoorbeeld in het designproces, bijvoorbeeld die money weighted rate of return. Ja, daar komt misschien wat minder designproces bij kijken, omdat het echt puur een berekening is. Maar het is wel heel interessant om daarover na te denken. Hoe ga je daarmee om het te laten zien in het product? Mm-hmm. Want ik zie mezelf heel erg als een beginnende belegger. Als ik die term al zie, dan denk ik van, ja, hier moet ik echt zo ver mogelijk van weg blijven.
Yeah.
Want ik word eigenlijk juist alleen maar bang van als ik dat zie.
Ja, dat herken ik. Ja.
Nou, en dus op die manier hebben we dan ook voor gekozen om bijvoorbeeld ook wat meer iets verder weg te stoppen, dat je dat dat je dat bijvoorbeeld als het is ook een instelling hebben daarvan gemaakt dat je kan kiezen tussen meerdere rendementsberekeningen. Ja, van eigenlijk waarschijnlijk meer een pro-user zal dat daar gebruik van maken, maar die beginnende user wil gewoon weten van wat is de standaard, wat is belangrijk voor mij, wat moet ik gebruiken. Dus dan kiezen wij dat voor jou en wij sturen je daar meer in een bepaalde richting.
Maar het gaat toch vanzelf, zo'n money weighted rate of return. Dus ik wil gewoon eigenlijk de meest accurate rendementsberekening. Ja. Ja, als ik maar niet zelf hoef te doen.
Maar sommige mensen willen alleen maar de output. Ze willen gewoon wat is mijn rendement. En de manier waarop interesseert ze niet.
Nee.
En je hebt meer de pro-user die wel, ja, oké, ik zie wel mijn rendement, maar ik wil wel weten
hoe dat wordt berekend.
Ja, want anders hecht ik er geen waarde aan.
Ja.
En dat is ook hoe meer we groeien, hoe meer je ook een diverse groep aan users krijgt. Van mensen die zeggen van nou, het interesseert me eigenlijk niet. Ja. Geef me gewoon een resultaat. En sommigen die willen echt alles weten. En daar moet Bas eigenlijk vooral constant de dynamiek tussen zoeken. Van ja, hoe kan ik nou de pro-user ook nog heel erg bedienen. Dat hij ook nog zich heel prettig voelt in PDT. Maar ik moet het niet alleen maar focussen op de pro-user. Want dan snap de beginnende en degene die er wat minder behoefte aan heeft helemaal niet meer. Dan krijg je zo'n... Ja, wordt het één grote draak. Dus dat is constant de trade-off, vooral als designer, als het product groter wordt.
Ja, zeker.
Hoe hou je het product voor iedereen interessant?
Ja.
Nou, dus ik stel je voor, dan heb je Facebook, 3,5 miljard mensen. Hoe maak je een product voor 3,5 miljard mensen? Geef gelijk de uitdaging aan, omdat je namelijk de hele wereld dan hebt. Het is steeds moeilijker om producten te maken voor iedereen.
Ja.
Helemaal als je ook nog te maken met meerdere talen, meerdere culturen. Dus, meerdere leeftijdsklassen. Iemand die 20 is, die wil iets heel anders. Een heel ander design, een heel andere manier van werken dan iemand die 65 is.
Kunnen jullie ook meekijken met de gebruiker wat die doet op zo'n... Volg je dat?
In theorie kan dat allemaal. Volgens mij doen we het niet, hè?
Nee.
Nee. Dat kom je natuurlijk heel erg op een stuk privacy ook uit. In principe kan je alles tracken. Echt alles. Er zijn heel veel tools voor. HubSpot is daar een hele bekende van. Zo'n beursgenoteerd bedrijf. Aandeel doet trouwens heel goed qua koersrendement. Er zijn heel veel van zulke soort bedrijven eigenlijk die dat doen. Maar wij hebben er heel veel bewust voor gekomen om helemaal niks te tracken. Dus kom je eigenlijk ook een beetje een stukje privacy en beveiliging aan. Yeah. Misschien kan jij daar wel wat over vertellen.
Yeah.
Ja, zeker.
Het gaat natuurlijk wel over gevoelige zaken, je portemonnee.
Ja, dat is het eigenlijk natuurlijk 100%. Mensen die geven ons natuurlijk wel best wel veel informatie over hun financiële toestand. Of hun financiële situatie. Dus ja, het is wel belangrijk dat wij daar ook gewoon bewust mee omgaan. En dat wij heel erg kijken van, hey, hoe kunnen wij nou, weet je wel, niet alleen goede software schrijven, maar ook gewoon zorgen dat de data die wij beheren, dat die ook alleen in de gebruikers handen blijft. En daar zijn we wel echt constant mee bezig. We houden industriestandaarden in de gaten om te kijken van, hey, hoe worden bepaalde datapunten versleuteld? Ik kan je voorstellen dat, zeg maar, als ik nu in onze database zou kijken, dan kan ik niet zien dat jij Milou heet, zeg maar. Mm-hmm. Omdat dat dan niet direct zichtbaar is. Dat wordt dan, zeg maar, versleuteld. Nou ja, dat zijn allemaal technische dingen erachter. Maar uiteindelijk staat er niet Milou, maar staat er een reeks van 50 tekens. En dat staat dan voor Milou, zeg maar.
Identiteit in de
precies,
digitale wereld.
Ja.
Uiteindelijk zijn we allemaal getallen.
Nou ja, je hebt wel een nummer in PDT, ja.
Ja. Okay.
Maar dat is uiteindelijk allemaal intern natuurlijk, hoe dat gebruikt wordt.
Ja.
We zijn daar echt wel constant mee bezig ook. En het is gewoon een heel belangrijk onderdeel. En het is lastig om dat echt heel goed uit te leggen. Omdat het natuurlijk heel snel heel erg in-depth gaat, hoe dat allemaal werkt. Het belangrijkste wat je eigenlijk, zeg maar, hiervan kan meekrijgen is dat computers worden gewoon steeds sneller. Hou je niet aan, zeg maar, de laatste standaarden, dan worden de computers dusdanig sneller, zeg maar, dat de oude standaarden niet meer geldig zijn. Dus als jij... Ik had toevallig afgelopen week sprak ik mijn coach in de sportschool. Die zei, goh, ik werd gebeld door een... Nou ja, je kent ze wel, de fishers die bellen van, hey, u heeft ergens nog een account staan, daar staat nog wat bitcoin op. Maar hij stelt mij de terechte vraag. Hoe komen die mensen al mijn gegevens? Waarom weten ze hoe ik zo heet? Hoe komen ze aan mijn telefoonnummer? En ook nog aan mijn e-mailadres.
Ja.
En ja, de kans is gewoon dat hij bijvoorbeeld een paar jaar geleden, zeg 10 jaar geleden, bij een webshop een keer heeft aangevinkt account te maken, gegevens ingevuld. Weet je, die webshop nooit geüpdate. Nou, een of andere geautomatiseerde scan, zeg maar, van dat soort aanvallers, dat gaat er overheen.
Dan ligt alles
en die trekt van die hele database leeg, want die versleuteling is verouderd. Nou ja, dat soort scenario's, dat willen wij natuurlijk niet. Nee. Dus dat doen we gewoon heel veel aan om dat te voorkomen. Door onze hardware up-to-date te houden, onze software en onze softwareafhankelijkheden up-to-date te houden.
Ja.
En ja, gewoon heel veel te testen, geautomatiseerd te testen, ook dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren.
Dat is vooral op beveiliging en privacy is natuurlijk meer een keuze.
Ja, privacy is natuurlijk ook bijvoorbeeld dat iemand zijn portfolio deelt zonder absolute getallen. En dan moeten we natuurlijk wel heel zeker zijn dat dat dan ook recht altijd zo is, zeg maar.
En als we even in de toekomst kijken, hoe weet ik zeker dat jullie de PDT blijven updaten? En dat die gegevens nooit op straat komen?
Nou, zolang jij lid blijft, Milou, krijgen wij gewoon geld en kunnen wij gewoon door.
Kun je gewoon aan het werk blijven, ja.
Nou, dat is natuurlijk wel het verdienmodel met software is natuurlijk wel heel eerlijk, want het is een... kortlopende abonnementen. Je kan kiezen om een maand abonnement te nemen. Dus als er natuurlijk een keer een lek is, ja, dan kunnen wij natuurlijk eigenlijk wel onze biezen pakken. Dus dit is gewoon, ja, dit is gewoon een van de allerbelangrijkste onderdelen van ons bedrijf. Waardoor we daar altijd heel veel aandacht aan besteden. En zolang mensen natuurlijk klant blijven, hebben wij inkomen, dan kunnen we daar ook tijd aan besteden. Dus het is natuurlijk, houdt elkaar een beetje in stand.
Ja.
Het is gewoon altijd een heel groot onderdeel in ons ontwikkelproces. En het is natuurlijk een heel mooi model, want wij verdienen niet geld door data te verkopen of andere of advertenties of andere vormen. Wij hebben maar één vorm van inkomsten en die is gewoon heel zuiver. En dat is gebruikers betalen per maand of per jaar en dat is ons inkomen.
Ja.
Dus dat is heel erg het voordeel dat we direct in lijn liggen met de klant. We hebben geen belangenconflict.
Ja.
Dus als wij een applicatie maken wat mensen fijn vinden en ook wat ook dicht is, dus dat niet lek heeft, dan blijven mensen klant en daardoor blijven wij inkomen.
Ja.
Dus de lijn klopt gewoon heel erg. En dat is ook heel fijn aan software als mensen per maand betalen. Is dat de incentive van de makers en de klant blijven in lijn.
En dan nog even over inkomen en de toekomst. Hebben investeerders zich al gemeld?
Nou, er zijn in de beginfase wel wat investeerders geweest of angel investors. Dat heb je altijd natuurlijk met software. Daar hebben we ook een keer een aflevering over gemaakt met Jeroen. Ja, elke vorm van externe investeerders geeft weer zijn eigen dynamieken. Kijk, een investeerder wil ook een return maken. Het is natuurlijk zijn net beleggers. Maar omdat er ook nog eens een hoger risico is, wil je ook meer return. En dat zorgt er voor een hele andere dynamiek in je bedrijf. Kijk, als je een return wil maken, is 9 van 10 keer een exit. En in een exit moet je hard groeien om ook een hogere exit te kunnen hebben. En dat past niet heel erg in de manier hoe wij graag willen werken. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om zoveel mogelijk tijd te besteden aan onze expertise. Omdat we dat het leukst vinden. En als je hard groeit, dan krijg je weer management lager. Dus dan zal je juist weer uit je expertise gaan.
Ja.
Dus wij kiezen er heel bewust voor om klein te blijven, klein team. Zoveel mogelijk tijd te besteden aan je eigen expertise. Want dat is wat we leuk vinden. Daar halen we plezier uit. En uiteindelijk de klanten te laten betalen voor het product. Want als we venture capital zouden nemen of andere vorm van investeren, dan zal je heel snel voor groei gaan. Dus dan zal je het product gratis maken. Ga je hard groeien. Ga je onderweg data verkopen.
Oh ja.
Dus dan krijg je een heel ander. Je business wordt heel erg anders.
Ja, ja, ja.
Dus dit is eigenlijk een hele bewuste keuze.
Okay.
Heeft wel weer zijn eigen uitdaging, maar dat heeft elke vorm van een bijvrouw heeft zijn uitdaging.
Ja.
En we voelen ons hier heel comfortabel.
Ja, in de tussentijd kunnen jullie lekker richten op jullie expertise. Waar werken jullie op dit moment aan? Nieuwe feature?
Dat zijn er eigenlijk wel 3, denk ik.
Ligt er even eentje uit?
Ja, ik denk wel dat de meest gevraagde feature op dit moment is de benchmark. Dus eigenlijk dat je portfolio kan vergelijken ten opzichte van de S&P bijvoorbeeld. Wat nou als ik al mijn transacties had gedaan in de S&P, had ik dan beter geperformd of minder geperformd? Dus daar zijn we nu echt hard mee bezig om dat te realiseren. En ik denk dat die binnenkort wel een keertje gaat komen. Maar ik zie mijn brein al het zweet uitbreken als ik hierover begin.
Ja, kijk, met de benchmark is het natuurlijk heel interessant. Dat we,
realist.
We willen gewoon de benchmark ook echt heel goed doen, zeg maar. En ook echt uiteindelijk de manier waarop de Money Weighted Rates Return werkt, maakt dat over het algemeen je percentages iets meer opgeblazen zijn. En een simpele benchmark door gewoon te zeggen van nou, we laten gewoon de lijn van de S&P zien, zeg maar, qua prijsverloop, dat werkt dan niet. Want daar zit die opblazing, zeg maar, van die money weighted rate of return niet in. Dus wat we echt gaan doen is gewoon, we kijken naar je startportfolio. Weet je, daarvoor kopen we dan een S&P. Het is niet letterlijk natuurlijk, maar allemaal gesimuleerd. En dan gewoon voor elke storting die jij in die periode doet kijken, nou, dan kopen we weer S&P bij. En dat vergelijken we dan met het eindportfolio. Dus het gaat gewoon, de benchmark gaat gewoon iets dieper, omdat het wel gewoon echt een goede, eerlijke benchmark moet zijn.
Ja.
Ten opzichte van de lijn die we al laten zien.
Ja. Dit is constant de keuze waar we voor staan. We kunnen gewoon een simpele versie maken. We kunnen ook gewoon een lijntje van S&P erin zetten en dan hebben we een benchmark. Maar wij kiezen er eigenlijk constant voor van ja, dat is Even een simpele versie. Oké. Maar we willen eigenlijk altijd de allerbeste versie maken. En dat zorgt er wel voor dat dingen trager gaan, beter gaan. Maar op lange termijn is dit wel de enige echte juiste manier. Als je jezelf wil benchmarken, dan moet je een soort van simulatie maken van wat als je elke keer een ander aandeel had gekocht in plaats van de S&P. Wat voor effect heeft dat? Dus dat is de enige echte benchmark. En daardoor is die benchmark ook heel persoonlijk. Want het is letterlijk gesimuleerd op jouw gedrag.
Ja.
En dat zie je gewoon, dat is er gewoon niet. Dat is gewoon nergens. En dat is de manier hoe wij PDT bouwen. Om iets te bouwen wat echt 100% correct is. Waar we achter staan, waar we zelf blij van worden. Wat we zelf graag willen gebruiken. Ja, en daardoor creëer je op lange termijn een soort van vacuum of one. Een product wat er gewoon niet te vergelijken is met andere producten. Ja. Omdat dat het enige echte juist is. Maar dat geeft wel de uitdagingen met elke functionaliteit. Ja. Daardoor kan je er iets in een week doen of iets kost 3-4 weken.
Maar het houdt jullie ook van de straat, hè, jongens?
Ja. Zeker. We houden wel van een goede uitdaging.
Even een kleine vriendelijke herinnering. We staan natuurlijk binnenkort in het theater, hè, Pim?
Welk theater?
Het Kleine Comedie. Natuurlijk. Zaterdag 29 oktober vanaf 2:00 zijn wij met Podcast en Chill. Zij helpen ons met het organiseren van dit hele programma. In de Kleine Comedie met een heel middagvullend programma. Aansluitend een uitgebreide borrel. Ik neem aan, Bas en Brian, dat jullie er ook bij zijn.
Oh jee.
Uiteraard.
Ja, we zijn er zeker bij.
En de rest van het team ook?
Ja, sowieso.
Okay, het hele PDT-team. Waar kan je kaarten kopen, Milo?
Op www.dekleinecomedie.nl. Is dat een website? In ieder geval op mijn website. Ja,
ja, maar op de... Ik heb een linkje in de show notes gezet.
Ja, ga maar gewoon via de show notes. Er staat een link naar de website van de Kleine Comedie. En als je vriend van de show bent, dan kun je ook in de community kijken voor een kortingscode.
Yes.
Portfolio update? Heb je dat?
Nee, ik heb geen update.
Oké. Ik ook niet. Nou, dan zijn we bij het einde gekomen. Bas en Brian, dank voor dit verhelderende gesprek. Eindelijk een iets beter beeld van wat jullie allemaal nou nog meer doen. Achter de schermen, behalve wat ik altijd al van Pim hoor in de updates. Ja, nog laatste woorden, jongens.
We gaan er wat moois van maken.
Nou ja,
wanneer is het af?
Ja, nooit.
Het is nooit af. Ja.
Nooit? Nee. Is we dat niet ook ideeën. Deprimerend aan jullie vak? Dat het nooit af is?
Nou, ook misschien juist weer spannend. Dat je altijd nieuwe dingen kan blijven doen.
Maar het is juist ook, hoe meer data we uiteindelijk bij elkaar brengen, hoe meer we ook kunnen, zeg maar. Dus het wordt juist alleen maar steeds interessanter.
En dan hebben jullie op een gegeven moment meer mensen nodig, denk ik, of niet?
Het is de uitdaging om, vind ik, om het team zo klein mogelijk te houden. Ja. Dat is het leukst. En dan blijft iedereen in zijn expertise.
Ja. Ja. Nou, jongens, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. En ik ga het vast allemaal horen en meemaken. In de luisteraar ook, neem ik aan, via de podcast. Volgende week hebben we het over compounders. Heb jij laatst ook al genoemd?
Ja, die heb ik al even genoemd. Ik heb even de aflevering omgedraaid tot een soort van evaluatie en compounders. Die heb ik gedraaid. Ik denk het goed is om eerst even dieper in te gaan op het type bedrijf compounders. Die komt ook een beetje uit het boek wat we vorige keer hebben besproken.
Ja, Richard Happier.
Ja, daar gaan we een volledige aflevering over. Wat zijn nou de karakteristieken van zo'n soort aandelen? En waar moet je, hoe herken je ze? Wat zijn nou de voorbeelden die we kennen?
Helemaal super, gaan we doen. Jongens, dan in de tussentijd. Investeer in je kennis en beleg met beleid.